Zo, goedemorgen allemaal. Ik wil graag met jullie allen de Bijbel openslaan en het tweede gedeelte doen van Jona de profeet, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. En vorige maand heb ik jullie gesproken over Jona 1 en 2, Jona vlucht en nu is het Jona zucht vanmorgen, 3 en 4. Ik wil toch de twee hoofdstukken lezen, het is niet al te veel. Jona 3 en Jona 4. Daar luidt Gods woord als volgt. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgrootte omgeroepen, mens en dier, runder en schaap mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte wegen van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hen te zullen aandoen en hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldige, rijke, goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging eronder in de schaduw zitten tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En Jona zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging, zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Tot zover. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht. Er wordt in deze wereld heel wat gezucht. Heel wat afgezucht. Er is veel verdriet. Veel nood, veel machteloosheid. en veel gebrokenheid, waaraan we allemaal in meer of mindere mate deel hebben. Zoals we al net gehoord hebben en van de week gehoord hebben in Newtown in Amerika, waar deze jongeman van 20, 8 volwassenen, totaal 6 volwassenen ombrengt, ook zijn moeder en zichzelf, 8 totaal en 20 kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar. Dat is eigenlijk te zwaar om te bevatten. Wat voor leed en wat voor verdriet daar is aangedaan. Er wordt heel wat afgezucht in deze wereld. Misschien u op dit moment in uw leven ook wel. Dat u zucht onder een zware, lode last die op uw ziel drukt. Lichamelijk of misschien psychisch. Nu, Jona zucht ook. Hij vlucht en hij zucht en hij zucht en hij vlucht. Jona is als het ware een spiegel voor het volk van Israël in die dagen. God houdt Jona, maar ook Israël, een spiegel voor. Waarin ze moeten kijken, waarin ze zichzelf ontdekken. En ze moeten eigenlijk schrikken van zichzelf. Jona doet dat niet. Nog niet, steeds niet en nog niet. Zijn wij mensen dan zo hardleers? Zijn wij mensen dan zo ver afgedwaald van God, dat wij zijn stem niet eens meer verstaan en dat wij niet eens begrijpen meer wat hij ons te zeggen wil tot ons eigen heil en redding? Nou, veelal wel. Hoofdstuk 3 spreekt over Jona en de stad. We leven ongeveer 780 voor de geboorte van de Heer Jezus. Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, waarvan ik vorige keer al zei, dat was een heel gewelddadig rijk. Als ze een volk veroverden, hielden ze daar verschrikkelijk huis. Ze maakten alles stuk, doodden veel mensen, martelden veel mensen. Kinderen werden met, niet doodgeschoten zoals deze jonge mannen deed, maar werden met hun hoofd tegen de muur geslagen, gedood. Heel verschrikkelijk. Daar moet toch het oordeel van God over komen. En dat vond Jona ook. Dat was heel terecht. Hij trachtte te vluchten, niet omdat hij niet durfde, maar omdat hij wist wie God was. Hij kende zijn hart, dat zien we in hoofdstuk 4. Daar kom ik straks op terug. Hij wist dat God vergevingsgezind was, dat God barmhartig was, dat God genadig was. En hij gunde deze mensen ten enenmale niet. Ze hadden het oordeel dient tot en met. Ze hadden het helemaal nagemaakt. Al die honderden jaren daarvoor, het was altijd maar geweld en geweld en nog een keer geweld. Nineveh is stad met 5 vestingsmuren en 3 diepe grachten. 12 kilometer muur en 15 poorten. 3 dagreizen was de stad, oftewel 48 bij 18 kilometer groot. Een grote stad. Een machtige stad. Een toonbeeld van heerschappij en almacht. Jona moest wel een reis maken van 880 kilometer ten noordoosten van Israël. En hij ging. Hij ging toch. Eerst gevlucht naar het oosten, naar het westen. Nu ging hij naar het noordoosten om toch te doen wat God van hem vroeg. Nu, mensen hebben een reputatie van geweld. Dat was niet alleen in die tijd. Ook ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus was daar een overheersing van de Romeinen die ook wisten wat geweld was. Israël wilde toen die dagen ook bevrijd worden van het juk. Geen wonder. En toen de Heer Jezus kwam en als klein baby geboren werd, kreeg hij direct al te maken met het geweld van de Romeinen via Herodes. Want dat God dat niet verhoedt, dan was hij ook als kind al vermoord. Maar God heeft de regie te alle tijden. Dat mag mijn en uw en onze rust zijn, ook vandaag aan de dag. Ook in je persoonlijke omstandigheden. God houdt de regie in handen. Wees daarvan overtuigd. En Jona gaat. Hij gaat één dagreis die stad in. En dat zijn de enige woorden die wij van Jona als profeet kennen. In het Hebreeuws zijn het maar 5 woorden. Stad wordt omgekeerd. God brengt het oordeel. Nou. Dat zou aan een universiteit, theologische universiteit van vandaag, een preek zijn van niks. Die kwam niet door de censuur heen. Afgekeurd. Wat een boodschap. Spreek niet eens over de liefde van God. Dat kan toch niet? Alleen maar het oordeel aanzeggen. Ja, het was Gods woord op dat moment voor die stad. Jona had niks anders te zeggen. En hij hoefde ook niks anders te zeggen. Als een grammofoonplaat liep hij door die stad, 1 dagreis, die ene zin te zeggen, die 5 woorden. God keert jullie stad om, het is tijd. Over en uit. Hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt in het Hebreeuws als ook in Genesis 19 vers 25, waar sprake is van de omkering van Sodom en Gomorra. U weet nog dat God zwavel en vuur uit de hemel liet regenen om deze steden volkomen om te keren. Weg. Helemaal weg. God had het met ze gehad. En Jona dacht nu, dit gaat hier ook gebeuren. Ik zal getuige zijn van de omkering van Nineveh. Het zal gewoon omgekeerd worden. En ze hebben het verdiend. Maar de Nineveh reageren. Ik lees u voor, vers 5. De mensen van Nineveh geloofden in God. Wonderlijk, heidenen. Merkwaardig, hoe kan dit nu? Moet iets van God geweest zijn. Want geen mens komt tot geloof zonder dat God hem trekt. Geen mens zoekt God zonder dat God eerst dat hart heeft aangeraakt. God is hier aan het werk. Door middel van die woorden van Jona. Hij gebruikt ze. Dat eentonige verhaal. Die korte zin. Ze riepen een vaste uit. Trokken rouwgewaden aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. En de koning ook. Die gaat van zijn troon af. Statiegewaad af. Rouwgewaad gaat in het stof zitten. Zie je het al gebeuren, koningin Beatrix? Zo'n boodschap zou in ons land ook niet meer staan. Dat God het oordeel aanzegt in plaats van dat God zegt, ik heb je lief, kom maar bij me. Zou koningin Beatrix dat doen? Ik weet het niet. Ook niet uit zichzelf. Dat is nogal wat voor een koning die hoog zit. Om zo laag en zo diep te buigen. Voor mensen die zich superieur achten in de tijd van toen. Die alles hadden veroverd wat een veroveren was. En het voor het zeggen hadden. Buigen in het stof. Dat is geen kleinigheid. En in Nineveh werd het bevel van de koning en zijn rijksgrootte omgeroepen. 7. Mensen, dieren, runderen, schapen mogen niets eten, niets grazen en geen water drinken. Wat een gejammer in die stad. Gaat je door merg en been. En bij God ging het door zijn hart. Hij kon niet doen wat hij had gezegd te doen. Hij liet zich. Zo is God. Hij kwam op zijn besluit terug. Hij doet het niet. Hij keert die stad niet om. God is aanspreekbaar. God is een God die aanspreekbaar is door mensen. Gevoelig is als mensen zich verootmoedigen. Klein worden voor hem. Gewoon de plaats innemen die hen toekomt. Klein worden tegenover de grote schepper. Ze hebben berouw. Ze doen boete. Ze keren zich om. Het is een werk van Gods soevereiniteit. Het is een werk van Gods genade. En dan staat er in vers 10, God zag hun werken, letterlijk. Die innerlijke omkeer. En God keert zich ook om. En hier had Israël als geheel en Jona voor zichzelf moeten gaan nadenken. Dat was de bedoeling van dit hele boek Jona en ook hier van dit gedeelte. Want in tegenstelling tot Israël bekeerde deze Ninevieten zich van binnenuit. Israël heeft zich zo vaak bekeerd alleen aan de buitenkant. Jesaja 58, ietsje terug in uw Bijbel, vindt u een voorbeeld van de profeet Jesaja die ook zucht. De schijnvroomheid staat er boven het hoofdstuk, Jesaja 58. En ze vragen zich af, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Vers 3, Jesaja 58. Zie, op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens en beult u al uw afbijders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken, om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt horen laten horen in de hoogte. Hun vaste was alleen maar uiterlijk vertoon. Hun hart was er niet bij. Ze veranderden niet, ze wilden niet veranderen. Het was gewoon alleen maar liturgisch gedoe. Mooie liedjes zingen. Maar de praktijk van hun leven veranderde 0,0. En dan zegt God, dat is geen vaste, dat is geen bidden, weg ermee. Ik hoor jullie liederen niet eens aan. Al zingen ze nog zo mooi en prachtig. Jullie doen er helemaal niks mee in de praktijk. Jullie leven blijft hetzelfde. Het verandert 0,0. Dat was Israël. Ook in die dagen. En daarom zegt de Heer Jezus in het evangelie, de mensen van Nineveh zullen jullie oordelen. Zij hebben zich bekeerd op het woord van God, maar jullie niet. Jezus' eerste komst, wat we straks gedenken met kerstfeest, is een komst in genade. God vergeeft, God doet alles om ons terug te brengen aan zijn hart. En dat was die eerste komst van een profeet van God naar Nineveh ook. Een komst in genade, vergevingsgezind, vol van barmhartigheid. Maar onze geschiedenis met Nineveh is nog niet voorbij, want 120 jaar later komt er een nieuwe profeet na hem. Ook naar Nineveh. Niet letterlijk, maar hij spreekt over Nineveh. En dan is de maat bij God vol. Die tweede profeet zegt het oordeel aan en het oordeel komt. In 612 voor Christus wordt Nineveh met de grond gelijk gemaakt. Het woord van God wordt soms uitgesteld, uitgerekt, zoals Petrus zegt. God is langmoedig, want hij wil niet dat mensen omkomen, maar dat alle tot bekering komen. 2 Petrus 3. Maar de tweede komst van de Heer Jezus Christus zal ook zijn in heerlijkheid en niet meer in genade, maar hij zal recht spreken en dan is het doek gevallen en zal niemand meer kunnen komen tot bekering. Dan is het over en uit. Jona is gelijk als de eerste komst van de Heer Jezus. Nahum is gelijk aan de tweede komst van de Heer Jezus. Eerst in genade, de tweede komst in oordeel. Nineveh gaat toch ten onder. Uiteindelijk. Jona en de stad. Nu Jona en de schaduw, hoofdstuk 4. Jona vond het volstrekt kwalijk en ontstak in woede. Hij was het niet met God eens. Hij protesteerde. Een schepsel tegenover zijn schepper. Een dienstknecht tegenover zijn zender. Je moet maar durven. Maar weet u wat er hier ook achter zit bij Jona? Niet alleen dat hij die heidenen geen genade gunde, maar hij wist diep van binnen ook dat als God hen genadig zou zijn, want zij waren ook mensen van vlees en bloed, dat niet lang zou beklijven. Dat zij toch weer als Assyriërs zouden gaan huishouden en ook weer Israël zouden aanvallen en opnieuw kinderen met hun hoofd te pletter zouden slaan tegen de muren van Jeruzalem. En dat wilde hij ook niet langer hebben. Dus het is niet alleen zelfzucht en egoïsme, dat zit er zeker ook in. Maar ook vooral dat nationalistische gevoel bij Jona, wat zijn volk Israël wil beschermen tegen die barbaarse heidenen. Die misschien wel even zich zullen bekeren, maar zeker weer zullen terugvallen in een oude denk- en handelpatroon. En daarin had hij wel gelijk. Hij ging aan de oostkant van de stad zitten en wachtte af wat God zou doen. Toch had hij nog een stille hoop dat die stad omgekeerd zou worden. De Willibrord-vertaling vertaalt het heel mooi, hoofdstuk 4, vers 1. Jona vond dit echter een heilloos besluit van God en hij werd nijdig. Een heilloos besluit. Dat Gods heil voor Nineveh gunde hij in totaal niet. Geen heil voor die heidenen. Wist ik het niet? Daarom was ik toch gevlocht, Heere God. Ik ken u immers, maar al te goed. Hij kende Gods karakter, zoals aan Mozes geopenbaard in Exodus 34, 6. Barmhartig en genadig is de Heere, groot van goede tierenheid en trouw. Vergeving, gevend aan alle die belijden. Maar Jona is nog niet daar waar de Heere God hem hebben wil. En Israëls les is nog niet voltooid. Jona heeft nog wat te leren. Als mens hebben we allemaal diep van binnen toch wel moeite met de genade van God. En de Joden in het bijzonder. Want genade heeft te maken met het kruis. En het kruis is voor de Joden 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 23 een aanstoot. Een struikelblok. Ze ergeren zich eraan. Want het zegt dat wij failliet zijn. Als u gelooft in de kruisdood van de Heer Jezus voor uzelf, dan hebt u uw eigen faillissement ondertekend. Ik kan niet voor God verschijnen. Ik ben voor God verwerpelijk. Begrijpt u dat? Dat wil het vlees niet. Dat wil onze oude natuur niet hebben. De Joden hebben er altijd moeite mee gehad en nog. En elk mens ten diepste, als het erop aankomt, heeft daar grote moeite mee. Daarom moet God wel dingen in ons leven brengen om ons zover te brengen. Dat wij dat gaan omarmen. En zeggen, Heer, u hebt wel gelijk. U weet het beter dan ik zelf. Maar Jona zucht. Hij zucht en hij zucht en hij zucht nog eens. Hij wil sterven. Hij wil dood. Ik wil die toekomst niet. Ik wil het niet aanzien dat het nog een keer verkeerd gaat. Ik wil niet aanzien dat Jeruzalem nog een keer kapot gemaakt wordt. Ik kan het niet hebben, heren. Ik ben het niet met u eens. Ik protesteer. En de Heer gaat helemaal niet tekeer. Want zo is hij niet. Hij stelt altijd vragen. Vers 4. Ben je terecht in woede ontstoken, Jona? Meer niet. Soms stelt God ons alleen maar een vraag. Zodat wij gaan nadenken, nadenken, nadenken en nog eens gaan nadenken. Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? En dat is ook een goede methode van evangelisatie. Zeg in het begin niet te veel, stel wel veel vragen. Zet mensen aan het denken. Over hun eigen leven, over hun eigen gedachten, over hun eigen overtuigingen. Stel vragen. God en de Heer Jezus in het evangelie ging ons daarin voor. Jona wil sterven. De hemel verheugde zich over zoveel die berouw toonden en Jona is pisnijdig en boos. Kwaad op God. Merkwaardig. Jona zucht en klaagt en God vraagt. Jona antwoordt helemaal niks. Hij geeft geen enkel antwoord. Hij zwijgt in alle talen. Hij gaat buiten de stad zitten en hij wacht. En dan krijgt hij van God nog 3 objectlessen. De wonderboom, de worm en de wind. 3 W's. W, W, W. Geen World Wide Web. Maar wonderboom, worm en wind. Die moeten hem brengen waar God hem hebben wil. Op zijn knieën. Verootmoedigen. De noodzaak inzien dat hij de Messias Jezus Christus nodig heeft. Net zoveel als de heidenen. Ik mag dan een Israëliet zijn, maar dan niet per definitie gered zomaar. Automatisch. Nee, zeker niet. Hij zit daar en God doet een wonderboom opschieten, de ricinus. Dat gebeurt wel meer. Die kan heel snel heel groot worden. Grote bladeren. En wat is? En daar staat er voor de eerste keer dat Jona blij is. Voor de eerste keer verheugt hij zich. Wat geniet hij van de schaduw van die boom. Heerlijk. Hij had niet genoten toen God al die mensen vergaf. En de stad niet omkeerde. Hij was alleen maar boos. Daar kon hij niet blij om zijn. Maar nu mag hij in de schaduw zitten. Nu is hij ineens blij. Oh, wat zijn we soms geweldige egoïsten. Wij mensen. Als wij het maar comfortabel hebben. Als ik het maar goed heb. Dan kan de rest. Nou ja, vul maar in. Maar er komt een worm. Die vreet die blijdschap weg. En die knaagt aan zijn egoïsme en aan zijn zelfzucht. En op een moment is die worm daar en wegschaduw. En Jona is zeer verontwaardigd. Wat is hij weer boos? Dan laat God ook nog die wind komen, de derde les. De sirocco, de oostenwind, die verstikkend heet en droog is. En de zuchten worden nog meer en nog meer. Hij zit daar te stennen en te zuchten. Wat heeft hij het zwaar als profeet van de Allerhoogste God. En God stelt weer een vraag. Vers 9. Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En nou antwoordt Jona wel. En dan zegt hij, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Tjonge. God heeft een taai aan Jona. Hij pakt het niet. Hij wil het niet pakken. Hij vertikt het. Om die lessen van God te leren en op zichzelf toe te passen. Een ander mag die les wel. Mijn buurman. Die preek is voor de buurman. En niet voor mij. Die les mag zij wel ter harte nemen. Maar ik? Kom nou. Ik heb al zoveel doorgemaakt en meegemaakt. Komt niet tot inzicht. Maar God krijgt hier het laatste woord. Jij, Jona, ontziet die wonderboom waarvoor je helemaal niets gedaan hebt. En die je ook helemaal niet hebt laten groeien. Die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik, de schepper van hemel en aarde, de levende God, dan die grote stad Nineve niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten, en daarbij ook nog veel vee. En daar stopt het boek. Open eind, zoals we dat noemen. We weten niets verder van Jona. We weten wel hoe het met Israël vergaan is. Dat ze ook moeite hadden de lessen van de Heere God te aanvaarden en te leren. Maar we weten één ding. In Jona en in Israël en in de mens als zodanig, in de mens is niet de bron van barmhartigheid die in God is. Dat maakt Jona wel duidelijk, het boek Jona. En als wij die les al leren, dan zijn we al een heel eind. En Jona was volledig geconcentreerd op zijn eigen volk Israël en zijn eigen toekomst. En God is nu eenmaal de schepper van alles. En schepper en eigenaar van allen. Wij moeten niet te exclusief denken. Dat wij alleen bijzonder zijn. God heeft de wereld lief, weet u nog wel. En God openbaart hier, en daar had Jona en Israël de meeste moeite mee. En wij diep van binnen ook vaak. Jona, het boek Jona openbaart Gods soevereiniteit. Dat wil zeggen, God is soeverein, hij is aan niemand verantwoording schuldig. Hij mag doen wat hij wil met zijn schepping. Als hij het weer gaat kneden en weer wat nieuws van maken, het mag het allemaal zelf weten, want hij is de eigenaar. Soeverein. En hij schenkt genade aan wie hij wil. Ik kan sputteren, ik kan tegensputteren, ik kan commentaar hebben, maar hij laat zich daar niets aan gelegen liggen. Hij is alleen God en niemand meer. Laten we dus onze plaats weten. Jona zucht en gunt het de heidenen niet. Ze zijn immers een groot gevaar. Nou, wij kunnen ook wel eens zuchten en moeite hebben over de toekomst. Over het heidendom in ons land, wat steeds verder oprukt. En wat steeds meer mensen in zijn greep krijgt. Wat zullen de gevolgen zijn van de oprukkende islamisering van ons land? Ja. Toch heeft God ze nog lief, het is nog steeds genadetijd. Ook zij zijn het voorwerp van zijn liefde. Nog wel. Laten we ons dat bewust zijn. Ook op weg naar het kerstfeest waarin Jezus Christus kwam. Niet alleen voor Israël. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Toch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die niet uit vlees en nog uit de wil van de man, nog de wil uit vlees geboren zijn, maar die uit God geboren zijn, wederom geboren, van boven geboren, door Gods geest gegrepen, door zijn woord gepakt. Nog een kort woord over dat term zuchten. In het Nieuwe Testament komt het ook voor, 6 keer komt het woord zuchten voor in het Nieuwe Testament. De eerste keer in Markus 7, vers 34, waar we de Heer Jezus zien. En we moeten ons dat bewust zijn dat Jezus Christus natuurlijk de Zoon van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat hij als kind geboren zijn mens zijn aanving. Maar natuurlijk ook Zoon van God was en bleef. Markus 7 vers 34. Daar is een van de wonderen die de Heer Jezus doet. En daar staat het beschreven als volgt. Vers 33, en na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren, een dove. En na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan, en terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij en zei tegen hem, Ephata, dat is, wordt geopend. Jezus keek op naar de hemel en zuchtte. Zuchtte. Het werkwoord zucht in het Grieks is afgeleid van het woord nauw, eng. Het benauwd hebben. Zuchten. De gebrokenheid. Jezus zag de gebrokenheid, de gevolgen van de zonde. En dat deed hem zuchten. Gelukkig kon hij er wat aan doen. Hier en daar. En liet hij tekenen zien van zijn macht en van zijn zoonschap Gods. In Romeinen 8, het bekendste gedeelte, wat u waarschijnlijk wel weet, waar het begrip ook zuchten een paar keer voorkomt. Laten we dat tot slot opslaan en lezen. Vers 22. Want wij weten, zegt Paulus, de gelovigen weten, dat heel de schepping samen gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Zucht onder het juk van de gebrokenheid en van de vergankelijkheid. En dat niet alleen, vers 23, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Zuchten in onszelf, benauwdheid. Omdat wij ook delen hebben. Ook al is de Heilige Geest in ons en het nieuwe leven leeft in ons, toch zuchten wij omdat wij nog delen hebben aan die oude schepping. Dit lichaam is een blok aan het been. Straks zullen we een nieuw krijgen. Zullen we nooit meer hoeven te zuchten. Nog letterlijk, nog figuurlijk. Wij zuchten in onszelf. En dan ook nog een keer verderop, 26. De Heilige Geest in ons. We weten niet wat we bidden zullen, naar behoren de Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ook die Heilige Geest in ons verzucht, zucht. God leidt mee. Als er één medelijden heeft, dan is het niet moeder Teresa geweest. Al is dat wel zo geweest waarschijnlijk. Maar dan is dat Jezus Christus, God zelf. Hij kent het echte medelijden. En door Gods geest wil hij dat in u en mij ook bewerken. Ten voordele van onze naasten. Mij en u komt het lijden niet voor niets. Overkomt het lijden niet voor niets. God heeft er zijn wijze bedoeling mee. Opdat wij zouden verstaan wat een ander werkelijk nodig had en heeft. En wij die troost zouden doorgeven die God ons heeft gegeven. 2 Korinther 5 vers 2 en 4 zegt het ook nog een keer hetzelfde als Romeinen 8. Gelovigen zuchten in de tent en willen van die tent bevrijd worden. Van dat lichaam. En dan de waarschuwing, Jacobus 5 vers 9. Broeders, zucht niet tegen elkaar. Kijk, je mag wel in jezelf zuchten. Maar niet tegen de ander. Belast een ander daar niet mee, te veel. Klaag, dat gaat op klagen lijken. Doe dat nou niet, zegt Jacobus. Zucht maar in jezelf. En laat de Heilige Geest dat maar overnemen. Jona was op de vlucht. En Jona heeft diep gezucht. Laten we de lessen leren die in dit boek tot ons kwamen. En ons overgeven aan de soevereine God. En ons omwentelen in zijn genade. En daarvan genieten en van uitdelen in deze duistere wereld. De Heere zegent zijn woord aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. En we samen danken. Heer onze God, wij willen u samen zo danken dat u bent die u bent, de eeuwige. Vol van barmhartigheid en genade. Voor al uw schepselen. Danken u voor het voorbeeld van Jona. Als we goed hebben gekeken, zien we ook onszelf in de spiegel van uw woord. Israël had het moeten meenemen in hun verdere leven. En er zullen best mensen zijn die dat hebben gedaan. Maar wat is de mens toch hardleers? En wat zijn wij toch hardleers in onszelf, Heere? Help ons om gewillige leerlingen van Jezus Christus te zijn, discipelen. Leerlingen en volgelingen die zijn voetstappen drukken. En door de geest van u ook leren ons te verootmoedigen. Klein te willen zijn en te blijven. En daardoor ook bruikbaar in uw hand. Ga ons voor, Heere, deze week. Ook op weg naar het kerstfeest dat we mogen vieren. Hopelijk ook voor het oog van anderen die dat zullen zien. Hoe dat gegeven, die Jezus Christus, ons leven bepaald en veranderd heeft. Wij eren u en prijzen u en vertrouwen onszelf aan u toe uit genade. Amen.